Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Vreekamp uit Epe. We hebben vooraf enkele mededelingen voor u. Per 1 januari ontstaan in de kerkraad van wijk 6 8 vacatures. Het betreft 4 sectieouderlingen, een evangelisatieouderling, een toerustingsouderling, een diaken en een ouderling kerkrentmeester. De gemeente wordt opgeroepen namen in te dienen van geschikte kandidaten voor de verschillende ambten. De namen kunnen worden ingediend bij de scriba, broederwoning, zijn adres staat in de kerkbode. En dit kan tot uiterlijk zaterdag 3 oktober. Wij vragen uw meeleven hierbij. Deze week is de startweek van het nieuwe seizoen. Tal van evenementen vinden plaats. Op de lectuurtafel in de hal vindt u een fraaie folder met meer informatie. Twee activiteiten lichten wij er nu even uit. Ten eerste, de catechisatie die aanstaande maandag en dinsdag start en waar alle jongelui vanaf 12 jaar worden verwacht. En de Alfa-kring die op donderdag 24 september begint. Aanstaande donderdag 24 september is er ook doopzitting. Ouders die hun kindje op zondagmiddag 4 oktober willen laten dopen, worden om 7 uur 's avonds verwacht hier in de Ark. Op 14 september is Veerle Diana geboren. Veerle is het dochtertje van en het zusje van Famke en Bart. Zij wonen op de bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw. Zij keerde weer terug uit het ziekenhuis. Wat betreft de dienst der offeranden, uw eerste gave is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Met uw tweede gave steunt u het algemene kerkenwerk in onze gemeente. Wij wensen u en jou hier in de kerk en u die met ons meeluistert een gezegende eredienst. Ter inleiding op de dienst zingen wij gezang 329, alle drie de verzen.
Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit het boek van de Psalmen. Wij nemen de oude berijming voor ons en zingen daaruit Psalm 131, versen 1, 2 en 3. Oude berijming, Psalm 131, 1, 2 en 3. Dat wij met elkaar ons geloof beleiden op grond wat wij deze ochtend hoorden met de opening van het winterwerk uit Matthäus 4, beleiden wij nu wat wij geloven als gemeente van Christus. En wij weten ons verbonden op dit moment met die gemeente wereldwijd, maar met name als een gemeente die geteld wordt als in Israël ingelijfd. Zo zeggen wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. bidden wij samen dat de Geest van ons gericht en binnen de schriften mogelijk worden. Laat het nu. De enige van wie de naam niet valt uit te spreken. Uw volk Israël is het nieuwe jaar binnengegaan, de tweede dag van het nieuwe jaar, aan het begin van de nieuwe jaarkring. Gij zijt de God van Israël, de getrouwe die denkt aan uw verbond. En zo zijn we op de dag na de Sabbat hier bij elkaar geroepen in de ark in Ede, om in het licht van de opstanding van Jezus, uw gezalfde, mee te horen de schriften van Israël, zoals ons ook ooit werden toevertrouwd. Maar wij zijn gewend onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten, om daarmee tot u te zeggen, zie God, wij zijn niet in staat uw woord open te breken met onze handen, laat staan met geweld. Ook al zijn ze ons gegeven, ze zijn niet ons eigendom. En daarom bidden we dat gij zelf met de kracht, met de liefde van uw geest de woorden opent als een bloem die ontluikt. Als een godsgeschenk, een godswonder van de hemel op aarde. Maak ons stil voor u in het besef wie we zijn. Dat we juist wel uw woorden dood drukken en ze dan zelf weer tot leven willen wekken. En het alleen maar erger maken. Hier zijn we, gekomen als geroepen. En onze ogen zijn wij gewoon om te sluiten, om tot u te zeggen, hoe we ook kijken en hoe we ook proberen door te dringen in het mysterie van uw woord, het lukt ons niet. Bovendien zitten onze ogen veel te vol van de indrukken van alles om ons heen en in onszelf. O God, maak ons leeg wat de blik van onze ogen betreft en laat ons zien bij het licht van uw geest wat we nooit op aarde kunnen zien van onszelf. O Geest, gun ons het licht in de ogen om te zien de gestalte van het vlees geworden woord, om te zien, o God, de verborgenheid van uw naam, zoals die in de schriften openbloeit voor onze ogen. Dat bidden we u, uit genade, roepende, kom, Heilige Geest. Amen. Twee lezingen uit de profeet Jesaja en uit het evangelie van Lucas. Straks in de preek zullen we toelichten de keuze van deze lezingen en hoe ze dus met elkaar te maken hebben en waarom ze gekozen zijn juist voor deze zondag. Eerst luisteren we met heel ons hart een profetie, Jesaja 40, de versen 1 tot 11, deze woorden. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept. Bereid in de woestijn de weg des Heeren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg een heuvel geslecht en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heeren zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt roep en de vraag klinkt wat? Zal ik roepen, alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds, het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heeren daarover waait, voorwaar het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Lucas 14, vers 1 tot en met 11. Deze woorden, Lucas 14, en het geschiedde toen hij, Jezus, op Sabbat in het huis van een van de hoofden van de fariseeën kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op hem sloegen. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en fariseeën, zeggende: is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En ze hielden zich stil. En hij vatte hem bij de hand en hij genas hem en liet hem gaan. En hij zei tot hen: als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken, ook op de Sabbatdag? En ze waren niet in staat iets daartegen in te brengen. Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis, omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. En zei tot hen: wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand voornamer dan gij door hem genodigd. En dan zou hij die u en hem genodigd heeft komen en tot u zeggen: maak plaats voor deze. En dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij heen gaat, op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: vriend, kom hier naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover allen die met u aanliggen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven: zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, wij gaan ter voorbereiding op de uitleggende verkondiging, met name vanuit Lucas 14, maar ook in samenstemming met Jesaja 40. Wij gaan zingen uit Psalm 139. We nemen nu de nieuwe berijming, het liedboek voor ons. De inkeer van het gebed, Psalm 139, de versen 3, 4 en 5. Deze zondag, gemeente, geldt als de eerste zondag van de herfst in de kerk. De R is in de maand, het is september. De hoeveelste maand is september van het jaar? Wij zeggen de negende maand. Klopt niet, tel maar terug. September is de zevende maand. Maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Want september betekent zevende. Oktober betekent achtste, november negende, december tiende. Er klopt dus iets niet. Van oorsprong begint het jaar natuurlijk in de lente. Dat is ook logisch, dan begint er iets nieuws. En daarom is maart de eerste maand van het jaar. Dat kunnen we altijd nog zien aan het feit dat de schrikkeldag, februari, aan het eind van het jaar is. Want pas aan het eind, als iets tekort komt, plak je één dag extra eraan, de 29ste. Dus 29 februari. En daarmee, gemeente, waarom is dit nou belangrijk? Daarmee zitten wij als gemeente van Christus in het spoor van het Joodse volk van de synagogen. September is de zevende maand, dan kantelt de zomer naar de herfst. En voor het Joodse volk is eergisteravond op vrijdagavond de zevende maand begonnen. Die heet de maand Tishri. Het is tegelijk het nieuwe jaar, want het nieuwe jaar begint in de herfst met de zevende maand. Het Joodse volk is nu het jaar 5770 ingegaan vanaf de schepping van de wereld. Dat zijn dus die ouderwetse 6000 jaren naast die miljarden van de wetenschap waarbij het je natuurlijk meteen allemaal duizelt. 6000, dat kan ik nog een beetje overzien als mens. Het Joodse volk viert dus nu het begin van het jaar 5770. Rosh Hashanah in het Hebreeuws, dat betekent het hoofd van het nieuwe jaar. Waarom begint nou het jaar in de herfst? Eigenlijk begint het twee keer in het jaar, een nieuw jaar voor de Joden. Het begint in de lente, als de natuur opleeft, als je zegt nu begint er echt iets nieuws. En het is zoals gezegd dus nu op dit moment in de herfst, net zoals de nieuwe dag begint met de avond. De Sabbat begint op vrijdagavond als het donker wordt. Zo is het ook in het Bijbelboek Genesis. Je hoort telkens, het was avond geweest en het was morgen geweest. Precies omgekeerd zoals wij zeggen. Het was avond, dan begint de nieuwe dag en daarna door de nacht heen wordt het ochtend. Daarmee zegt God tegen ons, pas op, als jij ziet dat het donker wordt en de nacht gaat vallen, heb ik al de nieuwe dag laten aanbreken. Met andere woorden, het licht wordt uit het duister geboren. En zo is het ook met de herfst. Nu zien we de herfst voor ons, we zien de winter voor ons. En nu zegt God tegen zijn volk Israël, en nu begint dus het nieuwe jaar. Om zo te zeggen, dwars tegen alles in wat je ziet, kondig ik af het nieuwe jaar. Dat gebeurt met de ramshoorn, de shofar. Ik heb heel vaak de gelegenheid gehad en ben daar ongelooflijk dankbaar voor om als gast in de synagoge die klank te horen, ook bij het nieuwe jaar van de shofar, de ramshoorn. Weet je waar die in de Bijbel bij ons bijvoorbeeld voorkomt? We gaan dat straks zingen aan het eind, Psalm 150. In de oude berijming, die ik als kind natuurlijk leerde, was het dan, looft God met bazuingeklank. Bazuin, wat is een bazuin? Nou, op sommige orgels zit een bazuin, maar die is het natuurlijk niet. Als ik het Hebreeuws lees, wat lees ik dan in Psalm 150? Looft God met de shofar, met de ramshoorn. En dan zie je dat de andere instrumenten mee gaan doen, de levieten en de vrouwen met de rijdans. En dan is het tenslotte alles wat adem heeft, loven de Heeren. Begin dus van de nieuwe jaarkring, ook voor ons, want begin van het winterwerk, dat is trouwens ook zo merkwaardig, dat we het mooie werk in de kerk het winterwerk noemen. Terwijl het natuurlijk lentewerk en zomerwerk is, maar het is het zaaien tot de oogst toe. Het is door de winter heen beginnen vanuit een nieuw begin bij God vandaan. September, de zevende maand. En u werd van ouds in de kerk op deze zondag het evangelie gelezen, wat wij dus ook gehoord hebben, Lucas 14. Als je nou even precies terugtelt, dat doe ik even met u, met jullie. Het is vandaag de 16e zondag na Pinksteren. En die 16e zondag na Pinksteren, die had de kerk van ouds ook in het oog als een zondag die verband hield met het nieuwjaar van de Joodse kalender. Helaas zijn we dat kwijtgeraakt. En God geven dat we in onze tijd dat opnieuw ontdekken. De band met het Joodse volk, ook in onze kalender. En daarom vandaag deze evangelielezing, Lucas 14 allereerst. En het geschied op de Sabbat. Zo begint het. Jezus, jongens en meisjes, ja, het klinkt alsof je het misschien 1000 keer hebt gehoord, maar we zeggen het nog een keer. Jezus ging op Sabbat naar de synagoge en nooit op zondag naar de kerk, want die was er nog niet. Toen ik werkte voor Kerk in Israël, zo heette dat, de kerk vroeg aan mij, wil je contact zoeken met Joden in Amsterdam, in Jeruzalem? En heb ik dus heel veel geluisterd, heel veel gehoord. En ik luister nog steeds over die Sabbat en die zondag. De zondag is nooit in de plaats van de Sabbat gekomen. Want je hebt nergens gelezen, kunnen lezen, dat God gezegd, nou die Sabbat is over. Daar doen we niet meer aan. Nooit heb je dat in de Bijbel kunnen opvangen. Nog altijd is de Sabbat, de rustdag, de zevende dag, de rustdag voor het Joodse volk. De zondag is daarbij gekomen, niet als rustdag in de eerste plaats, of helemaal niet eigenlijk, als een dag van Christus opstanding op de dag na de Sabbat. Dat wil zeggen, de zondag is de eerste dag van de week, zoals je in het scheppingsverhaal in Genesis over de eerste dag hoort, dat God zegt, er zij licht, en er is licht, dat is het licht van de opstanding, zo herkennen we het licht van Pasen. En dan kijken we vanuit die eerste dag uit naar de Sabbat, naar de zevende dag. En weet je, in Genesis 1 staat bij elke dag, was avond geweest, was morgen geweest, tot 6 keer toe. En dan zou je zeggen, nou bij de zevende staat dat natuurlijk ook, nou weet ik al hoe het is. Maar dat staat bij de zevende dag nou juist niet bij de Sabbat. Daar staat er juist niet bij dat het avond was geweest of morgen geweest. Het is alsof je hoort van deze dag, die Sabbat, er komt de dag dat er nooit meer avond en nacht komt. Die dag die blijft dan altijd bestaan. Zoals de profeet Zacharia ziet, de tijden van de avond zal het licht zijn. De eeuwige Sabbat. Nu, op Sabbat is Jezus in het huis, horen we in het evangelie, van een fariseer. Hij zit aan tafel, of hij ligt aan tafel natuurlijk in het oosten. Sabbat. De Sabbat betekent eigenlijk een heel concreet werkwoord kun je erbij zeggen. Dat is het werkwoord staken, dat is van ophouden weten. Kijk, God is bezig te scheppen 6 dagen lang. En God ziet wat hij gemaakt heeft, is goed. Dat is dat het woord wat we ook nog kennen, het woord tof. Tof, dat is een Hebreeuws woord. God zegt, dat is mooi. En God geniet. En zo gaat het 6 dagen lang. En net als een kunstenaar, dan doet hij als het ware een stap terug. En dan kijkt hij nog een keer. En dan zegt God op vrijdagmiddag, nu is het mooi geweest, goed geweest. En dan begint de Sabbat. Dan houdt God op met werken. 1 dag per week moet je met je vingers van de schepping afblijven. Niet creatief zijn, niet in iets nieuws beginnen. 1 dag op adem komen. En in het boek Exodus staat dat zelfs van God zelf geschreven. Exodus 31 vers 17. Dat God zelf op adem komt op de Sabbat. Dat vind ik zo mooi, dat vind ik zo indrukwekkend. Ook zo teer gezegd dat God zelf ons voorgaat en zegt, geen 24 uur economie, niet altijd maar door en altijd maar door. Op adem komen. Ik heb van Joden dat ook gehoord en gezien. Op vrijdagmiddag als de Sabbat wordt aangekondigd, je bent een schrijver, je zit midden in die zin, laat vallen die pen. Ook een mens moet van ophouden weten, kom op adem. Op die Sabbat is Jezus dus in het huis van een belangrijke fariseer om brood te eten. En ineens staat er dan een mens in die kamer in dat huis, een ziek mens. Waterzuchtig hoorden we in de vertaling. Dat betekent mens met een hongerödeem. En dan zie je meteen het contrast, die dus brood tekort is gekomen, die verschrikkelijke honger heeft. En dat dus in een omgeving waar mensen op de Sabbat brood met elkaar eten. Die mens die vraagt helemaal niets, je hoort hem niets zeggen. Maar soms hoeft de mens ook niets te zeggen. Dan ben je zelf die vraag. En hier staat er zo'n mens met honger en die staat er als een levende vraag. Is er voor mij hier in dit huis op deze Sabbat ook brood? Genezing. Ja, sorry, het is Sabbat en alle werk dat kan wachten moet wachten tot morgen. En deze mens kan best nog een dag wachten tot morgen. Jezus. Het evangelie.
Jezus kijkt de kring rond. Oogcontact. En dan ziet hij priemende ogen. Hij ziet ogen van mensen die hem opzoeken. Kijken wat u nu gaat doen. Kijken wat u nu gaat doen. Het is Sabbat. En kijken wat u nu gaat doen. Want op Sabbat mag dit niet als het kan wachten tot morgen. En Jezus vraagt en hij stelt de vraag, mag je op Sabbat? En er staat er letterlijk in het Grieks, mag je op Sabbat therapeutisch bezig zijn? Dat staat er, dat werkwoord. Mag je op de Sabbat therapeutisch genezend bezig zijn? Ja of nee? Stilte, geen antwoord. Alleen maar ogen die kijken en die volgen. Jezus, lieve gemeente, dit is het evangelie. Jongens en meisjes, Jezus gaat niet links of rechts om die man heen. Hij zegt niet even mijn agenda kijken, maak hem een afspraak voor morgen. Hij gaat er niet links of rechts omheen. Oogcontact met deze mens in nood. Hij gaat er recht op af en hij raakt hem aan. Handen die dus therapeutisch, die dus helend aanraken. Nou, kinderen weten dat. Een van de allerbelangrijkste dingen voor je hele leven, dat de handen van je vader of moeder je aanraken als je ziek voelt, als je navoelt, als je zorg hebt, als je pijn hebt. Die handen genezen op zich al. Jezus raakt hem aan en die man wordt losgemaakt, zegt Lucas, ontbonden, vrij, genezen. Stilte. Jezus kijkt de kring rond. Hij kijkt in al die observerende, consumerende ogen. En zegt, stel je hebt een kind. Of een huisdier. Het valt in de put. Zeg je dan, Sabbat, kan wachten tot morgen om mijn kind uit de put te halen. Laat maar zijn vader of moeder opstaan die dat zegt. Komt hier een mens die vergaat, letterlijk vergaat van de honger? Zeggen we dan Sabbat, het kan wachten tot morgen om die mens uit zijn put te halen? Stilte. De mensen achter de priemende ogen zijn niet bij machten te antwoorden. Het staat er heel sterk bij Lucas. Er staat zelfs, ze hebben de kracht niet meer, ze kunnen niet meer dan zouden ze het willen, om een tegenwoord tegen Jezus uit te spreken, om een weerwoord over de lippen te krijgen. Ze zijn letterlijk met stomheid geslagen. Stilte. En die stilte verbreekt Jezus met een gelijkenis, een verhaal, een kort verhaal. Een gelijkenis is een kort verhaal uit het dagelijks leven. Het gaat altijd om één ding. Het is nooit ingewikkeld, één ding. Ik wil niet zeggen dat we het begrijpen. Dat is iets anders. Daar is de geest voor om ons inderdaad dat geheim, dat ene geheim van die gelijkenis, in het hart te geven, licht te geven, zodat we het ook echt doorzien, zien en doorzien. We horen de gelijkenis. En die gelijkenis die vertelt Jezus naar aanleiding van wat hij nu gezien heeft, van al die priemende ogen die hem waarnemen, die onprettige nieuwsgierigheid, dat je je daar helemaal niet fijn bij voelt. We zien voor ons een nog lege zaal. Straks gaat hier een bruiloftsfeest beginnen. Er zijn de ogen van een verborgen camera. Hier ergens. Zo zijn de ogen van Jezus. Hij neemt heel scherp waar. Lucas schrijft hier ook een woord dat nergens anders zo in heel het Nieuwe Testament voorkomt. Komt dus ook maar één keer voor. Dus met alle aandacht observeren, dat wil het zeggen. Vastleggen. Kijken wat er precies gebeurt. Nou, een nog lege zaal. De eerste gasten komen binnen. Waar gaan ze zitten? Waar is hun plaats? De gastheer zelf is nog niet in beeld. En dan wacht je tot je plaatsje wordt gewezen. De verborgen camera registreert een pijnlijke scène. En ziet dat een van de genodigden binnenkomt. Doorloopt naar de plaats naast de gastheer. De op één na belangrijkste plek. En daar gewoon gaat zitten. Intussen is de zaal langzaam gevuld met andere gasten. Komt de gastheer. Hij komt langs de tafels heen in gezelschap van een hoge gast. Hij ziet dat die plaats voor zijn eregast gereserveerd bezet is. En dan zegt hij tegen die mens die daar gaan zitten is. Wilt u plaats maken? Plaats maken voor een ander. En dan moet je dat zien, dat tafereel. Moet je niet snel overheen lezen. Je moet proberen jezelf daar te zien lopen. Jij bent het. Als je van de laatste plaats naar de hoogste moet. Als je van de hoogste plaats naar de laagste plaats moet. Dat is een hele lange weg. Want die hele zaal valt stil en iedereen zit u te kijken. Kijk, die wordt op zijn plaats gezet. Die wordt op zijn plaats gezet. En dan schrijft Lucas ook, dan begin je, schrijft hij letterlijk, die andere plaats te zoeken. Dat wil zeggen, je begint ermee, maar je voelt, hoe kom ik op die andere plek? Een eindeloos lange weg. Iedereen kijkt en je krijgt het schaamrood op de kaken. Dat duurt dus even in zo'n volle zaal, voordat je die laatste plek gevonden hebt. Het schaamrood is leesbaar op je gezicht. En bij sommigen zal plaatsvervangende schaamte zichtbaar zijn. Het is niet leuk je medemens zo in het openbaar te zien. Afgaan, letterlijk afgaan. Anderen verkneukelen zich, stoten elkaar aan en zeggen, wordt hij eindelijk eens eens fors op zijn plaats gezet. Het werd tijd. De andere kant van de gelijkenis, de andere kant van het gelijk. Blijf kijken. Weer een nog lege zaal. De verborgen camera registreert. Jezus kijkt ons heel die tijd in de ogen. Een van de genodigden komt binnen. Het is nog vroeg, plaatsen genoeg. De gastheer is nog niet in beeld. De genodigde kiest een plaats en gaat op de laatste plaats zitten. Laten we zeggen, helemaal achteraan. Komt de gastheer binnen. Ziet hem zitten, loopt op hem toe en zegt, vriend, kom verder. Kom heen naar voren. En dat tafereel en die stilte die dan valt, moet je zien. De gast hier neemt de laatst geplaatste mee naar voren. Bij de hand, als een vriend, een vertrouweling en geeft hem een plaats hogerop. En hij krijgt ook dit keer deze mens een kleur. Maar nu niet van schaamte en schande, maar van geluk, van puur geluk. Hij weet niet wat hem overkomt. Een puur geluk straalt op zijn gezicht tegenover alle genodigden. Er staat het woord in de grondtekst voor gewichtig, gewicht. Maar dat kun je ook vertalen met een uitstraling. Hij heeft een kleur, een uitstraling van puur geluk. Ik ben op weg om mijn plaats te leren kennen. En de dichter Tom Naastepad heeft ooit gezegd, niets maakt zo gelukkig dan je plaats te kennen, voor God en voor de mensen. En deze mens ontvangt zijn plaats daartoe uitgenodigd en niet zelf gekozen. Want, en dan komt de slotregel van de gelijkenis, zo zeggen we in Jezus het samenvat, hij kijkt ons aan en zegt, en ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wat doet Jezus? Hij haalt een woord aan uit het Spreukenboek, uit het Oude Testament, de Schriften van Israël, Spreuken 25. Praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten. Want het is beter dat men tot u zegt, kom hierheen hogerop, dan dat men u vernederen voor de aanzienlijke die uw ogen hebben gezien. Hier horen we dat Jezus dus niet anders doet, altijd woorden uit de schrift, wij noemen dat het Oude Testament, aanhalen. Altijd weer, daar leeft hij in. Die schriften van Israël, Mozes en de profeten en de geschriften, de psalmen onder andere. En ook zo'n woord hier uit het Spreukenboek, waardoor Jezus, om zo te zeggen, wakker geroepen en in hem vervuld. Deze gelijkenis staat het voor ons. Tot zover de gelijkenis. Om te beginnen zou je kunnen zeggen, daar is niets moeilijks aan om dit te begrijpen. Helder kristal, helder als een bergmeer is deze gelijkenis. En toch zeg ik u dat ik de bodem niet kan zien van mezelf. Waarom niet? Ik begrijp wel wat hier gebeurt, kan ik heel goed volgen. Maar weet u, en dat is hopelijk ter herkenning, dat u het herkent, dat jullie het herkennen. Ik begrijp wel dat ik van mezelf op die hoogste plaats ga zitten. Dat zit in mijn genen, dat zit in mijn natuur. Daar ben ik mens voor. Gevallen mens. In de zin van dat ik dan juist wil omhoog klimmen tot God, tot in de hemel. Maar die laatste plaats. Hoe lukt het nou iemand om werkelijk van binnenuit, 100% met heel zijn hart, zijn leven en ziel, op die laagste plaats te gaan zitten? Wij kennen zoiets als valse bescheidenheid. Aan de buitenkant kun je dat niet zien. Als Veluwnaar mag ik erbij zeggen dat bij de Veluwnaren dat soms heel moeilijk te zien is wat er van binnen leeft. Heel bescheiden, heel nederig. En kijk, er wordt ook weer stil. Want wat zit eronder, wat zit erachter? Wat ziet God, wat ziet Jezus daarachter? Daar kom je niet mee met valse bescheidenheid. Want je kunt namelijk in die zogenoemde bescheidenheid ongelooflijk hoogmoedig zijn. Dat je zegt, laat mij maar op de laatste plaats. Na u, laat mij maar op de laatste plaats. Maar je hart is zo hoogmoedig als de toren van Babel. Hoe komen we nou op die laagste plaats? Dat is nu waar de preek op uitloopt, het evangelie en Jesaja op uitlopen. En dat is tenslotte dus ook wat we nu met elkaar willen zien, hopen te zien, bidden om de geest dat we het zien mogen. Met ogen op het komende geopende winterwerk. Eerst nog een keer dat tafereel. Jongens en meisjes, je ziet een mens die zit op de verkeerde plek en dan gaat hij naar een andere plek toe. Je ziet hem lopen, we kijken allemaal. Even later zie je iemand die zit op een plek en die gaat naar een andere plek toe. En dat gaat maar heen en weer. Houdt het nooit op, blijft het zomaar doorgaan. Weet je, die twee mensen over wie het hier gaat in de gelijkenis. Is dat niet eigenlijk één mens? Is dat niet eigenlijk de mens die ik zelf ben? Vallen ze niet om zo te zeggen in mijzelf samen? Als je de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar er een moment naast zet, die we ook allemaal wel goed kennen, die ook eindigt met die woorden, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Die fariseer en die tollenaar, nou die fariseer zit fout, dat weten we allemaal. Die bidt, ik dank u dat ik niet ben als al die anderen. Die tollenaar zit goed, want die zegt, o God, wees mij zonder genadig. Maar toen las ik ergens en die farisee die gaat voortaan dat nu ook bidden. O God, wees mij zondag genadig. Dat is de buitenkant, maar wat zit nou in het hart? Dus om te beginnen, dat noemen wij, dat is een moeilijk woord uit de reformatie, daar is het opnieuw ontdekt. Het is een moeilijk woord, maar onze tijd heeft het meer nodig misschien dan ooit tevoren. Dat noemen wij de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat hier die twee mensen die we in de gelijkenis zien in één mens samenvallen en ik ben het. En daar komt het evangelie dan middenin. En het evangelie dat klinkt hier vanuit Jesaja 40, onze eerste lezing, om zo te zeggen nog sterker en het geeft nog meer licht. Want wat zien we in Jesaja 40? We gaan een moment terug naar de eerste lezing. We hoorden muziek van Hendelbein en Messiah. Prachtige muziek bij Jesaja 40. Je ziet een woestijn. Tussen Babel, waar het Joodse volk in ballingschap is, en Jeruzalem. En wat verlangen ze naar Jeruzalem terug? Als je nou op de kaart kijkt, dan zie je dat de kortste weg tussen Babel en Jeruzalem gaat dwars door de woestijn. Ja, de woestijn, daar kun je niet, er is geen weg. Daar kun je niet doorheen met je kinderen. Meestal gingen ze dan er dus omheen, om de woestijn heen. Maar wat in Jesaja 40 gebeurt, is dit. God gaat zijn volk voor naar Jeruzalem. De tijd van de ballingschap is voorbij. Hij zegt, troost, troost mijn volk. Wie troost mijn volk? Terug naar Jeruzalem. En daarom langs de kortste weg dwars door die woestijn. Kan niet, je kunt niet door de woestijn. Nou dan, effen alles wat hoog is. Dicht de kuilen. Trek het kromme recht. En dan zie je voor je als het ware het werken aan een weg. Dwars door die woestijn. Het wordt recht getrokken wat hobbelig is. En dwars door die woestijn wordt dus een pad gebaand, een weg gebaand. En die weg, daar gaat God over zijn volk voor op weg naar Jeruzalem. Dat visioen. En daar zit iets in wat we ook in Lucas 14 vinden. Wat hoog is en wat laag is, wordt geëffend. Niet te hoog, maar het lage kunnen wij zelf ook niet vinden. God zegt, effent de weg, maak daar een weg van waar God overkomt naar Jeruzalem. Dat visioen, dat de mens dus geroepen wordt om vanuit dat oord van ballingschap, het Joodse volk, ook de kerk in de verstrooiing. Op dit moment zijn er mede-christenen, jongens en meisjes, die niet naast hun vader en moeder zo in de kerk kunnen zitten als hier. Denken we aan. Dat hartstochtelijk verlangen om naar Jeruzalem te mogen gaan, de stad van de vrede. Waar Zacharia van zegt, Zacharia, dat de kinderen zullen spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem. Ik denk aan Joodse kinderen, ik denk aan Palestijnse kinderen. En de grootouders die zitten opzij en die kijken naar die kinderen en die genieten. Met andere woorden, dat iedereen op zijn plaats zal zijn. Niet te hoog, ook niet te laag. Maar de plaats die God ons heeft gegeven hier op aarde, onder zijn hemel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En het is niet zo dat wij naar de hemel moeten willen opklimmen, dat is onze plaats niet. Als je het laatste visioen van het boek Openbaring ziet, dan zie je die andere beweging. Het nieuwe Jeruzalem daalt van God uit de hemel neer op de aarde. En God gaat wonen bij de mensen, een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Wij moeten niet naar de hemel willen, de hemel komt naar de aarde. Een hemel op aarde, dat is de hoofdlijn van de Heilige Schrift. Vanaf Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde, tot en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar zou die nieuwe aarde dan voor zijn, als het alleen om de hemel ging? God wil zijn ganse schepping terug. De mensen, de dieren niet te vergeten. Waar zou die ark van Noach voor nodig geweest zijn, als het alleen om ons mensen ging? God wil zijn hele schepping, die hij in het aanzijn heeft geroepen, vernieuwd terug voor zijn aangezicht. En vandaar dus dat het wat te hoog is, dat moet naar beneden. Wat te laag is, moet worden omhoog getrokken. Als wij te hoog staan, naar beneden. Maar ook niet in de depressies en de diepten en de dalen van deze wereld. Nee, op het gelaat van de aarde. Dat is de prachtige Bijbelse taal. De aarde heeft een gezicht. En op dat gezicht mogen wij wonen. En de dieren namen geven. De aarde bebouwen en bewaren. Onze plaats kennen. En dan loopt het natuurlijk maar op één wonder uit. En dat is, toen wij mensen eenmaal en vandaag opnieuw en elke dag opnieuw bij de brokken neerzitten en met de torenbouwers van Babel naar de hemel willen opklimmen en God moet kijken, waar is die toren van jullie? Ik zie niks. Die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal ze bespotten. Wat wij hoog vinden is voor hem helemaal niets. God zelf daalt af, grijpt in en verstrooit over de aarde. Het is het geheim van de hemel zoekt de aarde. En dat is Jezus, zijn gezalfde, hoog geloofd in eeuwigheid. Het vlees geworden woord dat onder ons woont. Als we met de brokken neerzitten van pure ellende. En dat alleen nog erger maken. Als we nederig willen zijn en alleen hoogmoediger worden. Als we onze plaats kwijt zijn en alle pogingen in het werk stellen om die plaats terug te vinden, worden steeds onrustiger van binnen en het lukt niet. Hier gemeente, het heilig evangelie. Blijf waar u bent. God komt bij u. Ga niet meer van je plaats omhoog. God daalt neer. God zegt, ik kom bij je en ik ga de tranen van je ogen afvegen onder andere. En daarvoor moet je echt heel dichtbij komen. Tranen drogen kan niet op afstand. Dat is Jezus, zijn gezalfde. De onmetelijke, de oneindige, eeuwige liefde van God, bewogen met zijn schepping, die hij zich niet wil laten ontnemen. dat zijn woord, dat te midden van Israël neerdaalt, tenslotte vlees wordt in zijn geliefd kind Jezus. En dus vertelt in deze gelijkenis Jezus over zichzelf. Hij is het zelf. Hij is degene die zijn plaats kent. Hij kan niet vernederd worden omdat hij zelf de laatste plaats heeft ingenomen. En daarom, gemeente, om onze plaats te kennen, te leren kennen, opnieuw te kennen, horen wij, zoals de apostel, dit geheimenis in woorden tekent. En als je die begrijpt, jongens en meisjes, is helemaal niet erg, want ik begrijp het ook nog niet. Maar wat ik hoor, maakt mij zo nieuwsgierig en zo vol verlangen en zo vol uitzien. De woorden over Jezus, die bestond in goddelijke majesteit, die zich niet heeft willen vastklampen aan de gelijkheid met God, die zich van zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf heeft aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Hij heeft zich vernederd en hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is Heer. Amen. Gezang 70 is gemaakt bij dit evangelie. En we zingen nu dat lied, gezang 70. Laten wij God danken en ook voor en met elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze. Voor dit brood des levens. Voor dit kostbare woord. Voor dit levensbrood dat u ons gunt. Opdat onze ogen weer helder staan. En nieuw leven ons bezielt vanuit uw geest. Bewaar ons voor de onverschilligheid dat we het hemels brood op aarde vertrappen onder onze voeten. Bewaar ons voor dat bitter ongeloof dat we tegen beter weten in kiezen voor de nachtzijde van het bestaan, terwijl geen overvloed van licht hebt uitgeworpen over uw schepping. O God, blijf bij ons in Jezus Christus, eeuwig licht. Blijf bij ons in uw Heilige Geest, in vuur en vlam. Blijf bij ons als de avond komt en de nacht gaat dalen. Blijf bij uw volk Israël in deze dagen op weg naar grote verzoendag, het loofhuttenfeest en de vreugde om de Torah. Gedenk uw volk in het land van uw belofte, maar ook verspreid over deze wereld. En geef de kerk het inzicht en de bekering dat wij voor altijd in Jezus uw gezalde verbonden zijn met uw volk, met u de God van Israël. Voor uw kerk bidden we, ach uw kerk, houd het dan nooit op met de versnippering en de eindeloze splitsingen. O God, vergeef ons. Geef eenheid door uw geest. Dat de muren van de kerken mogen zijn als de muren van het nieuwe Jeruzalem. Transparant, doorzichtig, helder als glas. Zodat uw licht niet vertroebeld en niet tegengehouden wordt. Wij bidden u voor het werk dat ook in dit deel van uw koninkrijk hier in de gemeente rond de ark begonnen is. Nu de herfst is gevallen en de winter komt. Dat er rijk gestrooid mag worden, het zaad van uw evangelie. Voor alle leeftijden, alle generaties, in alle situaties van het leven. In de kerk, op de scholen, in de huizen, waar dan ook en door wie dan ook. Wij bidden u bijzonder voor onze kinderen, die zo jong, met ogen zo groot van schrik, zoveel van deze wereld in zich opnemen. Wij bidden u dat de ogen van verwondering groot zijn vanwege het Bijbelwoord. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen. Ach, o God, dat we allen zijn als dit kind dat leeft van wat gegeven wordt. En nu bidden we u ook in de stilte, want voordat we naar huis gaan, willen we u iets zeggen in ons gebed, heel persoonlijk, wat niemand anders voor ons kan uitspreken. Samen schuilen wij in de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, er is de inzameling van onze gaven. gaan zingen ons slotlied, het laatste van de 150 psalmen. Looft God, looft Hem. Overal, beide versen uit psalm 150 uit het liedboek. Vrede en in vreugde en dragen we onderweg samen met allen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, zijn met jullie allen. Amen.